Het marathoninterview. Uw presentator is Joke Veninga.
Welkom weer, u luistert naar het marathoninterview en daar gaan we nog tot 11 uur mee door. Onze gast vanavond is Caroline Roelands, redacteur van NRC Handelsblad, die eerder dit jaar afscheid nam vanwege pensioenplicht. Maar nog steeds haar column schrijft en nog steeds het nieuws dagelijks even minutieus volgt als voorheen. Als vrouw die alles onder controle heeft, wist ze dit jaar tussen het kerstkoken door nog tijd te vinden op Twitter en de rest om een en ander bij te houden. Ze had overigens een grieperige kerst, waardoor ze niet kon voortproeven. En dat was te merken, zei haar jongste zoon. Die zoon heet Darius en hij zat aan de dis met zijn broer en zussen Midas, Zenobia en Zoe. Tja, je moeder heeft iets met die regio, of niet? Een forse regio overigens. Die beslaat Iran, Turkije, de hele Arabische wereld, tot aan Marokko en Soedan. Eerst helemaal, nu nog maar half, klonk het spijtig. In het eerste uur ging interviewer Chris Keijnen maar meteen naar een kern. Is het Israëlisch-Palestijns conflict minder dominant en interessant aan het worden? Ik hoor het wel als ze eruit zijn. Wordt dat niet steeds meer onze houding? In de regio niet, zei ze. De Palestijnen zijn nog steeds belangrijk voor de bevolkingen daar. Wat het ook moeilijk maakt voor de Arabische leiders in gesprek met Israël te gaan uit angst voor de straat. Maar als we een weekje nieuws uit de regio nemen, een grabbelton ellende, wordt veel nieuws, zoals uit de Gazastrook, door haar geschrapt als meer van hetzelfde en dus niet speciaal interessant, zo hard als dat ook klinkt. Zoals Libanon, een soenitische minister opgeblazen, die schrappen we ook. Want al zijn er heen en weer aanslagen, het is nog niet echt oorlog geworden in Libanon. Want de belangrijkste partijen willen dat vermijden en iedereen houdt zich in. Ook de Syrië-bombardementen, meer van hetzelfde, heel erg, maar meer van hetzelfde, het terroriseren en angst brengen. In Turkije, daar lijkt iets interessants aan de hand, zegt ze, al vindt ze dat woord lijken een laf woord. Zeg gewoon hoe het is. En wat haar betreft is Erdogan fouten aan het maken. Het gaat om het corruptieschandaal. Ministers zijn afgetreden en afgezet, maar ook de aanklagers die met dat schandaal bezig waren. En dat Erdogan de schuld geeft aan het buitenland en problemen binnen zijn eigen partij heeft, dat vindt zij een nieuwe ontwikkeling, eentje om in de gaten te houden. Egypte mag ook op de lijst. De moslimfundamentalistische broederschap, die nu als een terroristische groepering is benoemd door de civiele regering. Civiel, dat wil zeggen bepaald door het leger. Er worden enorme straffen gezet alleen op het vermoeden van sympathie met de broederschap. Alleen als je het Raba, het viervingersgebaar maakt, dat symbool, dat gaat je al de kop kosten. Dit gaat mijlenver terug in de geschiedenis. Dit is een ongekende repressie. Waarover dit komende uur meer is beloofd. Het Midden-Oosten is een soort cryptogram. Steeds anders, steeds wisselend, steeds spannend om op te lossen. Vanuit die gedachte begon ze, deze dochter van een drukker, die haar studiegeschiedenis niet afmaakte en buitenlandredacteur werd al snel bij de NRC en zonder enige vorm van elektronische communicatie haar eerste reis naar Afghanistan maakte. We hebben nog 2 uur te gaan en u mag uw opmerkingen en vragen kwijt via de mail op marathoninterview@vpro.nl en als u twittert, gebruik dan hashtag marathoninterview. Chris Keijnen en Caroline Roeland, ga uw gang weer.
Ja, we hoorden net in het nieuws dat bericht over Zuid-Soedan. Dat er een legermacht, ik las vanmiddag ergens 25.000 man op weg is naar een stad, Bor, in het noordoosten. En toen zei ik, zo verschrikkelijk als het is dat mensen om macht, daar besloten we echt eigenlijk net mee. Hè, dat het daar in die bergen in Afghanistan of in Pakistan, waar je die opstandelingen toen ontmoeten, dat het daar ook allemaal over macht ging. Dat je om macht zo'n etnisch conflict uitlokt. En toen zei jij ja. En het gemak waarmee mensen tot massamoord te brengen zijn. Nou, dat eigenlijk was dat precies waar ik dit uur mee wilde beginnen, namelijk jouw mensbeeld. Daar straks al sprake geweest van die bijlagen die je collega's hebben gemaakt bij de NRC toen je deze zomer na 30 jaar de pensioenplichtige leeftijd bereikte. Want het was geen Het is geen voorrecht, hè, om met pensioen te gaan.
Nee, absoluut niet. Nee. Ze hadden gezegd van teken bij voor 5 jaar. Dan had ik dat graag gedaan.
Ja. Maar als er één ding ook uit oprijdt, dan is het... Nou, ik geloof dat iemand letterlijk zegt... optimisme, daar heb jij een hekel aan. Want daar geeft de aard van de mens geen aanleiding toe.
Nee, mijn uitgangspunt is altijd geweest, nog steeds. De mens is slecht en geneigd tot alle kwaad. En dat... leiden tot een heel aantal to-the-point-analyses, denk ik.
Ja, en toen las ik ook in diezelfde bijlage... dat mensbeeld eigenlijk ontstaan is toen je dienstmeisje was op Schiermonnikoog.
Ja, nou, ik zal dat niet zo één op één met elkaar in verband brengen. Maar ja, dat... Je krijgt inderdaad een heel interessant inzicht in het menselijk handelen als je kamermeisje bent.
Want wat heb je gedaan op Schiermonnikoog?
Nou, ik ben daar kamermeisje geweest in mijn pre-studententijd. In Hotel van de Werf, wat een zekere bekendheid geniet.
Zeker.
Waar ik als...
Klassiek hotel op Schiermonnikoog.
Ja, een klassiek hotel waar ik zelf al in mijn jeugd elke Pasen naartoe ging bij juffrouw Dien met een kruik in je bed en verwend werd. Ik ben toen kamermeisje geweest in de zomervakantie. En ja, er zijn mensen die heel netjes zijn op hun kamer... en er zijn mensen die minder netjes zijn, zal ik maar zeggen.
En die laatste zijn in de meerderheid?
Nou, en dat kan vrij ver gaan. Ja, dat vond ik heel... heel interessant. Dat nou echt mijn mensbeeld heeft bepaald, dat denk ik niet. Maar het was zeker geen meevaller.
Want wat trof je daar dan aan?
Ja, het waren nog kamers die in die tijd natuurlijk geen badkamer erbij hadden. En dus iedereen moest 's nachts naar de wc. Nou, dat... werd soms vrij inventief opgevangen door niet naar de wc te gaan. En wel op de prullenbak. En dat soort zaken.
En dat dan in een keurig hotel van de Werf
met allemaal keurige mensen.
En dat was een schok voor je?
Dat was een schok voor mij, ja. Daar was ik nooit op gekomen. Later heb ik, moet ik zeggen, heb ik mezelf schuldig aan moeten maken. Maar dat was in Algerije, in een hotel in het binnenland ergens. Dat was... voordat daar de burgeroorlog uitbrak van 1990. En het was toch toen ook al in Algerije tamelijk griezelig eigenlijk. De hele sfeer, weet je wel. Je loopt door een plaatsje en je denkt een leuk restaurant... en dan zie je dat de deur op slot is en dan klop. En dan even aan, wie is daar, goed volk, en dan mocht je wel naar binnen. Maar we zaten in een hotel waar één wc was die verstopt was. En inderdaad de ratten rondliepen overal. Dat vond ik de uitzondering die rechtvaardigde om
prullenbakken te doen.
Ja. Prullenbakken te gebruiken, als het zo zeggen.
Goed, maar
nou, niet Schiermonnikoog oog.
Nee. Nou, het zal niet één op één daaruit voortkomen. Maar van de mens is niets goeds te verwachten dus.
Nee, in principe niet. Ja, er zijn natuurlijk uitzonderingen, alweer van de regel. Maar wat ik zie in het Midden-Oosten, en wat je overal ziet... is dat het om macht en financiën en geld gaat. En niet heel veel meer. Hè, als je kijkt... neem het Syrische conflict. Dat ging in het begin, helemaal in het begin... was het van boze burgers... die protesteerden tegen wat in Dera, waar hun kinderen waren opgepakt en gemarteld... omdat ze graffiti op muren hadden gespoten. En dat ging dan om de regering moet opstappen of de regering moet vallen. Hun kinderen waren mishandeld en gemarteld. Ze kwamen in opstand. Er kwamen meer betogingen, allemaal geweldloos. Dat ging daar om protesten tegen een gewelddadige regering... en vervolgens eisen dat die regering zou opstappen... en dat er een rechtvaardiger, ik zal niet zeggen democratisch... maar in ieder geval rechtvaardige regering zou komen. Maar dat die fase heeft maar heel kort geduurd eigenlijk. Dan krijg je een oppositie die verdeeld is en militanten die opkomen, extremisten die opkomen. En nu is het een gewapende machtsstrijd geworden. Er zitten nauwelijks meer, zou ik zeggen, als ik met mijn sombere mensbeeld, zitten nauwelijks meer groepen tussen die vechten om de macht voor iets goeds.
Ja, maar over dat mensbeeld gesproken, in het begin, laten we het inderdaad dan over Syrië hebben. In het begin, die burgers,
ja,
die hadden toch niks kwaads in de zin?
Nee, die burgers hadden niks kwaads in de zin. Vond de regering, was daar niet mee eens, nee, natuurlijk. Dat was duidelijk.
Dat is wat anders. Maar
de meerderheid niet. Maar daaruit kwam wel natuurlijk naar boven, naar buiten, de gewapende opstand die het nu is.
Ja. Maar is dat de schuld van die burgers van het begin? Of had dat anders kunnen gaan? Want de regering Assad is er van het begin af aan met fors geweld op ingegaan. Op die betogingen. Is er dan op een gegeven moment een keus tussen je af laten slachten of zelf de wapens opnemen?
Nee, op die manier. Nee, het had niet anders kunnen gaan in die zin dat deze regering altijd met bovenmatig geweld dat zou hebben. Er is geen enkele mogelijkheid dat ze dat niet zou hebben gedaan.
Dit had nooit een vreedzame revolutie kunnen zijn.
Nooit, nooit, nee. nooit. Net zo min als die van Gaddafi. Dat heeft ook te maken met de aard van het regime.
Ja.
Mubarak is gewoon, kan je zeggen, dat is mijn these, is gewoon gewipt door het leger.
Mm-hmm.
De revolutie zogenaamd in Egypte was geen revolutie, maar een staatsgreep. Dat hebben wij het overigens toen ook zo in de krant gezet. Op de voorpagina, de eerste staatsgreep waar iedereen om staat te juichen.
Mm-hmm.
Toen kwam er een tweede staatsgreep waar nog veel meer mensen om stonden te juichen. En nou hebben we het over
afgelopen zomer, ja.
En nou hebben we het over allemaal drama in Egypte.
Ja.
Maar dit is een ander regime,
ja,
dat niet geneigd is, net zo min als dat van Gaddafi, om zijn voorman overboord te gooien. Omdat zij een hechte, een collectief zijn die allemaal schuldig zijn, waar een gezicht bovenaan hangt.
Ja.
Maar zij zijn van elkaar afhankelijk. Het is ook een familie, clan, een collectief.
Ja.
En de methode van het collectief is altijd geweest met grof geweld erin gaan.
Ja.
1982, Hama, ja, de vader van deze Assad, is erin geslaagd met zulk grof geweld de opstand van de moslimbroederschap neer te slaan door gewoon nietsontziend geweld tegen burgers ook te gebruiken.
Ja.
Dus wat je nu ziet is precies hetzelfde. Dat is gewoon hun methode.
Ja, dus,
nou, en dan zeg jij, als je tegenover zo'n regime staat, dan ben je, dan is het natuurlijk gewettigd om ook geweld te gebruiken. Ja, natuurlijk.
Als je iets wil veranderen, is dat als de enige manier.
Ja,
dat is wat ik zeg.
Ja, ja. Maar vervolgens zeg ik, en dan kom ik met mijn mensen slecht en geneigd alle kwaad, komt daaruit deze ellende tevoorschijn van allemaal mannetjes die helemaal niet democratie of lucht of wat dan ook, of verbetering willen, maar die macht willen. En nou, dan zal ik je zeggen, ik heb helemaal in het begin van die, toen het nog geweldloze betogingen waren, heb ik een interview gehad met Haitham Maleh. Dat is een oppositieleider die heel lang in de gevangenis, dus niet iemand gewapend of wat dan ook, heel lang in de gevangenis gezet en heel gerespecteerd. En nou ja, die was vrijgelaten, mocht het land uit. En ik had een interview met hem. En die man, het was een rechter. Ja, was best een interessante man. Maar hij zei wel 5 keer in het interview dat hij, dat heb ik ook opgeschreven zo, hij de leider was. En dat ze hem als leider terug wilden. En dat is typisch wat er dan gebeurt. Want hij was niet de enige die zichzelf de leider vond van het nieuwe Syrië.
Hmm.
Er waren allemaal mannen zoals Haitham Maleh om hem heen, die allemaal zichzelf als zo'n leider zagen. En die dus ook onderling elkaar zat te beentje haken. Nou is dit een politicus, dus niet iemand met de wapens. Maar hetzelfde had je ook, kreeg je ook heel snel op het strijdveld. En bovendien kreeg je dan ook nog dat die politici in het buitenland geen aansluitingen hadden met die rebellen in het binnenland. Ook allemaal weer ruzie. En daar is. Dan kom ik dus met mijn stelling van de mens is geneigd tot weinig goeds. Of alle kwaad. Dat krijg je dan in zo'n situatie. Iedereen vindt zich geweldig. Iedereen wil de macht hebben. Iedereen, je krijgt corruptie ook aan de andere kant. Je krijgt geweld tegen elkaar. Nou, dat zie je nu. Hè? De extremisten die meer gematigden afschieten. De meer gematigden die meer corrupt blijken te zijn. Nou, noem maar op. Alleen maar.
Ja, en is dat dan omdat er, om het even in simpele zwart-wit termen te blijven benoemen, omdat er helemaal geen goede zijn? Of is het omdat er in zo'n situatie waarin een dictatuur zichzelf al decennia met harde hand in stand houdt en er dus verder niets aan echte georganiseerde oppositie in het land is opgebouwd, er geen instituties zijn waarop terug te vallen is enzovoort, is het zo dat in zo'n situatie alleen maar dat soort figuren naar boven kunnen komen?
Ja, natuurlijk zijn er ook goede. Maar die krijgen helemaal geen kans. Een tijdje had je Moaz Al-Ghatib.
Ja.
Heb ik ook een paar keer geïnterviewd.
Die heb geestelijke, ik zelf ook nog geïnterviewd. Ja. Hele indrukwekkende man.
Een hele indrukwekkende man.
Zachtaardige, indrukwekkende,
ja, zachtaardig, je zegt
erudite.
Het al. En hij werd
even, je zegt het al, dus ja, geen schijn van kans.
Nee, hij werd even gekozen onder zware druk volgens mij van de Amerikanen. Of
als leider van de Syrische Nationale Raad.
Van dus de politieke oppositie. Ja. Nou, dat heeft niet lang geduurd. Want hij zei, we moeten eigenlijk praten met Assad. Wat inderdaad een grote fout in het begin is geweest. Dat iedereen meteen de weg naar Assad heeft afgesloten. Niet dat dat misschien iets had opgelost, maar het is niet gebeurd. En daarom, dat is een weg die niet begaan is. Dus hij zei, we moeten eigenlijk praten met Assad. En nou, daarop is hij echt helemaal afgefakkeld. Echt totaal. En nou ja, daarna heeft het niet lang meer geduurd. Is hij opgestapt als. Maar heel kort is hij geweest, een paar maanden.
Ja.
Echt heel terug. Maar goed, hij is een voorbeeld van iemand die wel het goede voor had. Geen politicus natuurlijk was. Ook. Ja. Maar ook geen machtsdenker.
Ja. Er is natuurlijk de theorie dat iedereen zegt en begrijpt dat het op het ogenblik zo verschrikkelijk ingewikkeld is om daar militair in te grijpen, dat bijna niet mogelijk is. Maar goed, daar wil ik graag zo meteen ook je mening over horen. Maar er is natuurlijk een theorie dat er in een eerder stadium van het conflict, toen die radicale groepen die je nu hebt, Jabhat al-Nusra en ISIS en alles.
Een heleboel andere,
maar alles wat hier onder het gemak dan Al-Qaeda-achtigen wordt genoemd. Voordat die zo sterk waren als ze nu zijn, dat er een moment is geweest dat bijvoorbeeld men vanuit het Westen, door meer steun te geven aan het Syrische Nationale Leger, de FSA, het Vrije Syrische Leger, zoals dat heette, wat de troepen op de grond van die raad.
Ja, maar die
was,
waren ook niks.
Nee.
Dat was het.
Is dat moment er geweest?
Volgens mij niet.
Klopt die theorie?
Volgens mij niet. Het Vrije Syrische Leger, dat was ook een overkoepelende organisatie van een heleboel groepen en groepjes. En er zat eerst een of andere generaal. Nou ja, die is helemaal gesidelined. Toen kreeg je andere generaal Idris. Maar het Vrije Syrische Leger was heel erg. Er zijn altijd in die hele opstand allemaal lokale en regionale groepen geweest. En dus ze overkoepelden, maar ze hadden helemaal niet veel greep op al die groepjes. Het was geen leger. Hmm. Dat was het hele punt. En je kan bewapenen.
Dus er viel niks te steunen eigenlijk.
Er viel niet. Ik denk niet. Inderdaad, ze riepen altijd, we moeten gesteund worden. Maar dan had je ze ook. Kijk, ten eerste denk ik, ze waren veel te veel versnipperd hiervoor. Er was geen goed commando. Niet goed georganiseerd. Noem maar op. En bovendien, je staat wel. Wat geef je ze dan voor wapens? Tanks? Vliegtuigen? Nee, toch? Dat dacht je. Hoe ga je dat niet georganiseerd...
Raketten om op vliegtuigen te schieten. Wat de Israëli's absoluut niet wilden natuurlijk.
Dat natuurlijk niet. Maar ze zijn van het begin af aan... dan zie je weer met al dat gelieg en bedrieg van elke oorlog. Ik herinner me nog dat ze tamelijk in het begin... na anderhalf jaar riepen dat ze al 90 vliegtuigen van Assad hadden neergeschoten. Hé, je had toch geen raketten? Hoe zat dat dan? Dat was natuurlijk ook niet waar.
Dus dan zit je weer in die grotten daar in Pakistan... waar iedereen zat te liggen om zichzelf belangrijk te maken.
Maar ze hebben ook veel wapenarsenalen van Assad te pakken gekregen. Want dat zag je ook van tijd tot tijd op filmpjes, videofilmpjes... En niet alleen het Vrije Syrische leger, ook de extremisten natuurlijk. Dus, en er werd wel degelijk het een en ander geleverd via of vanuit Saoedi-Arabië. Mm-hmm. En er zijn ook wel wat. Dus ja, het is allemaal. Het klinkt allemaal zo makkelijk. Wij willen wapens hebben en dan gaan we Assad verslaan. Ik denk dat het totaal onmogelijk was, omdat ze zo versnipperd waren en omdat de overmacht van Assad zo groot was. Hmm. En die had wel een centraal commando.
En het andere scenario, wat helemaal niemand in het Westen wilde... maar het andere scenario was geweest... een interventie à la Irak.
Ja, nou, je zegt het al, à la Irak.
Ja, de vraag stellen is een beantwoorden. Ja.
En bovendien, ik denk toch dat iedereen wel met een klein schuin oogje ook naar Libië keek, waar het zo uiteindelijk helemaal niet goed is afgelopen. Daar hebben ze wel ingegrepen. Heeft het Westen met een paar Arabische landen heeft met luchtaanvallen en wapens de rebellen gesteund. Vervolgens viel het regime van Gaddafi, werd die steunoperatie meteen stopgezet. Iedereen. En werden in feite de rebellen aan zichzelf overgelaten. Nou ja, je weet wat er van gekomen is. Niemand leverde zijn wapens in. Niemand ontbond zichzelf. Allemaal rebellengroepen, één grote akelige zooi. Libië, zwart gat. Dus ik denk
dat... Een Somalisch scenario wat zich daar ontwikkelt, of is dat...
Ja, min of meer wel, ja. Hm. En niemand... werd daarvan gerept. Van ja, hoe kan je dan? Je geeft die rebellen wapens. En wat dan? Leveren die ze ooit weer in? Hmm. Ik herinner, wie was het ook alweer? Amerikaanse. Die riep van ja, je moet al die commandanten een verklaring laten ondertekenen dat ze hun wapens weer inleveren. En dat, ja, dat ik ja. Wel lief.
Ja.
Maar goed, daar geloofde dus die regeringen ook niet in.
Nee, maar goed, dan het politieke verhaal wat er de hele tijd boven hangt is... ja, dat Westen had nog wel gewild en de Veiligheidsraad had nog wel resoluties kunnen aannemen... waarmee dan de druk op Assad was opgevoerd. Maar de Russen en de Chinezen hielden dat allemaal tegen.
Ik denk dat het Westen het heel best vond... uiteindelijk dat Rusland en China en een paar andere landen zo tegen waren. Maar Rusland en China vetoden. Mm. En dat ze zich makkelijk konden verschuilen achter Rusland en China. Want, vraag dan maar eens Obama, wat had je dan gedaan... als de Russen opeens hadden gezegd, oké. Net zoals Libië. Ik denk dat hij met de mond vol tanden had gestaan op dat moment. Niemand wilde ingrijpen. Mm. Omdat ze zoveel haken aan de ogen aan ze hebben, wat je... in vredesnaam moest doen, ook omdat ze bang waren voor verliezen. Uiteindelijk was Syrië ook geen Libië.
Nee.
Assad heeft een hele goede luchtverdediging.
Ja.
Zijn luchtverdediging is geleverd door Rusland. De bemanning daarvan is getraind door de Russen. En er zijn diverse berichten dat die Russen er ook gewoon nog zitten. Dus dat is niet... Dat zootje wat... Kijk, Gaddafi had ook veel wapens, maar die wist nauwelijks hoe ze te gebruiken.
Ja, maar er zijn dus anderen die zich er wel mee zijn gaan bemoeien. Je noemde dat al, Saoedi-Arabië, Qatar met name ook.
Dat is aan één kant. Iran en Rusland natuurlijk aan de andere
Iran
kant.
Iran en Rusland aan de andere kant. Waarmee nu daar in dat land een situatie is ontstaan met hele sterke en toch ook wel behoorlijk enge groepen, hè? Die groepen als Jabhat al-Nusra en ISIS. Je vertelde me in een voorgesprek wat we hadden dat jij jezelf af en toe dwingt om te kijken naar het soort filmpjes dat die lui, zeg ik maar even plat, op internet zetten.
Ja, om een beetje in de sfeer te blijven.
Wat zie je dan?
Nou, bijvoorbeeld de achterloze executies van mensen die, omdat ze... een heel eng filmpje was over tankautochauffeurs die reden door het noorden. Ja, dat moet het noorden zijn geweest van Syrië. Die aangehouden werden door mensen van. Door extremisten. Ik weet niet meer of het ISIS of Nusra was, een van de twee. En nou ja, ze moeten stoppen en komen ze eruit. Gewoon de tankautochauffeurs. En die worden dan geëxecuteerd, want het zijn Alawieten. Dus ze worden gevraagd van de Alawieten.
De etnische groep waarop het regime van Assad gedeeltelijk steunt.
Ja, ja, en dat Alawieten zijn een vorm van Shiïten. En voor fundamentalistische Soenieten zijn Shiïten in het algemeen al een soort kakkerlakken en geen moslims en je moet ze uitroeien. Dat wordt ook vaak geroepen. Nou, en deze werden gewoon op straat geëxecuteerd. Nou, dat zijn dus gewone tankautochauffeurs die voor hun beroep. Ja, ze werkten voor Assad. Nou ja, toch. Nee, het zijn gewoon tankautochauffeurs.
Proberen brood te verdienen, ja.
En die worden alleen maar geëxecuteerd omdat ze. Er komt geen rechter aan te passen, er komt niks aan te passen, worden gewoon neergeschoten. En dat zie je wel vaker in dit soort filmpjes. Ja, het zijn hele enge jongens. Ja. Even erbij onderstrepen dat Assad natuurlijk ook een hele enge jongen is. Mm-hmm. En wij minder van dit soort filmpjes uit zijn gevangenissen zien opduiken. Hè?
Nee, maar het gaat me er ook niet om om te zeggen dit is erger dan Assad of zo. Maar meer.
Nee, maar het is ook heel eng.
Er is daar nu een situatie ontstaan waarin dat soort groepen toch heel machtig zijn, heel veel speelruimte krijgen.
En krijgt ze maar weer weg.
En dat komt doordat andere landen, Saoedi-Arabië, Qatar, zich daar wel mee zijn gaan bemoeien. En wel veel geld en wapens leveren.
Nou, dit geldt voor deze.
Is dat dan iets wat voorkomen had kunnen worden? Is dat een onvermijdelijke dynamiek geweest?
Nou, ik zie niet goed. Net zoals wapenleveranties is het steunen met geld heel moeilijk om tegen te gaan. Ik kan wel 1000 sancties bedenken van de VN dat het niet moet mogen, maar. Dat gebeurt gewoon en ik zie niet goed hoe je dat kan tegen. Dit soort groepen, ISIS en Nusra, wordt niet door officieel door de Saoedische regering of zo gesteund. Hmm. Of de Qatarese regering. Want die zien ook wel degelijk gevaar ervan in. Ze staan een beetje halfslachtig erin, moet ik ook zeggen.
Want het is wel onderdeel van het grote conflict. Komen we later ook nog over te spreken. Tussen met name Saoedi-Arabië en Iran. Hè? De twee grootmachten in de regio.
Ja. Maar kijk, Saoedi-Arabië heeft zelf ook een probleem gekregen op een gegeven moment met Al-Qaeda. Ze steunde in Afghanistan extremisten, dat werd Al-Qaeda. Dat vonden ze allemaal prima. Toen kwamen al die jongens, veel Saoediërs, die kwamen terug en trokken de wapens tegen de monarchie. Want de Saoedische monarchie past totaal niet in het wereldbeeld van Al-Qaeda. Al-Qaeda, het grenzeloze islamitische kalifaat, wordt geen koning in. Dat is een hele rare anomalie.
En dus, vooral geen koning die Amerikaanse militairen op zijn grondgebied toelaat.
Ja, maar ook gewoon geen koning. Oh, die hele monarchie, dat was allemaal, het was allemaal fout. Het was zo fout. En dus je kreeg na 2003 kreeg een enorm veel terroristisch geweld in Saoedi-Arabië. Waar ze zich wild van zijn geschrokken. Daar is keihard tegen opgetreden. Grote lijsten met 60 of 100 belangrijkste leiders die sowieso gepakt moesten worden, die allemaal zijn gepakt of gedood. Enorme heropvoedings. Een soort kampen. Van mensen die weliswaar geen bloed aan hun handen hadden, maar toch Al-Qaeda-achtige sympathieën hadden. Het had allemaal weer mee te maken met predikers en docenten en leraren in Saoedi-Arabië. Mm-hmm. Die een hele radicale leer predikten, waar ze veel volgelingen had. Dus Saudi-Arabië is daar wild van. De Saoedische regering is zich wild daarvan geschrokken. En dat is precies de reden waarom ze elke keer weer aarzelt. Ze wil eigenlijk niet dat Saoediërs naar Syrië trekken om daar te vechten. Maar ze willen ook niet. Begrijp je? Want ja. Ze zijn bang dat ze terugkomen en weer diezelfde truc uithalen en tegen de koning gaan vechten. Maar ze willen goed gekoet als dat weg. Dus ja. Maar het geld even af te maken komt dus niet van de Saoedische...
Niet van de regering.
Maar komt voor een belangrijk deel uit Kuwait. Van particuliere bronnen. Families, maar ook wel Saudi-Arabië en Qatar. Maar Kuwait wordt daarbij veel genoemd.
Ja. En wat is dan het doel van die mensen? Is dat inderdaad zo'n kalifaat? Of,
ja, en dan komt... Ja, dat zijn dan mensen die ook... denken in termen van kalifaat. En dus niet alleen maar de groepen zelf denken in die termen. Van grenzeloos, maar dan gaan we, pakken we Irak erbij en Syrië en dan gaan we nog een stuk verder. Maar dat zijn ook hun sponsors die daar in die termen denken.
Ja, en dat zijn zakenlui.
Ja, zakenlui. En die een beetje anders denken dan de gevestigde orde. Ja.
Die situatie is nu zo in Syrië met een regime. Overigens, ik vroeg me dat af. Jij hebt, ik dacht dat het in 2012 was of zo, las ik ergens in een column van je dat... Nou, het regime Assad gaat dit niet overleven. Zoveel is nu wel duidelijk, heb je toen een keer geschreven. Zou je dat nu weer opschrijven?
Uiteindelijk denk ik niet dat ze dit gaan overleven. Ze gaan het zeker niet overleven als het regime Assad over Syrië. Ik weet, ze zullen het nog een hele tijd, denk ik, kunnen uithouden als het regime Assad over een deel van Syrië. En dan krijg je die soort driedeling van Assad Damascus naar de kust. Het belangrijkste deel, het beste deel. Een deel naar het noorden in de handen van talloze groepen rebellen. En met name in het noorden dan grotere groepen van extremisten.
Veel olie daar.
En Koerden. Die dan helemaal in het noorden zitten. En die Koerden vechten ook weer tegen die extremisten. Dus dat is allemaal... Ik kan het hier heel ingewikkeld maken. Waarom laat Turkije die extremisten door de grens? Nou, dat heeft ook weer
omdat ze tegen de Koerden vechten.
Ja.
Ja,
dat heb ik te snel geschreven. Ja, dat hij het niet zou volhouden. Ik dacht trouwens niet toen dat hij het snel zou. Dat hij het snel zou opgeven of iets dergelijks. Dat niet als een kwestie van maanden of zo is. Maar dat ze toch
nu,
binnen een paar jaar.
Die burgeroorlog in Libanon heeft tussen de 15
jaar.
Tussen de 15 en 20 jaar geduurd. Is dat een mogelijk scenario voor Syrië?
Nou ja, nou dat, ik ben bang dat dat. Dat is. Kijk, we krijgen straks, als het doorgaat, in januari een conferentie, een vredesconferentie. Dan roepen de Amerikanen en de Fransen en de Engelsen en de Russen doen ook mee. Dat moet geweldig worden en Assad doet mee. En de oppositie wordt er met de oren bij gesleurd. Die moeten ook meedoen. Maar dat. Niet die extremisten natuurlijk.
Nee.
Maar Assad, het heeft ook al heel weinig zin. Want iedereen, en dat is mijn antwoord op jou van hoe lang kan het nog duren. Iedereen heeft nog een heleboel vechtlust in zich. Iedereen wil nog winnen. En iedereen denkt dat hij kan winnen. En daarom heeft zo'n conferentie op dit moment ontzettend weinig zin. Dan krijg je Assad en die gaat een beetje hervormingen beloven misschien. Ja, de presidentsverkiezingen straks en... allemaal heel mooi.
Zoals hij al heel veel ruimte en tijd heeft gewonnen door zijn chemische wapens in te leveren.
Ja, dat was heel slim van hem. Want hij mocht geen chemische wapens gebruiken. Maar wel mag hij explosieven in vaten op woonwijken gooien. Dat is verder geen probleem. En dan heb je op die conferentie. Dus Assad belooft het een en ander. En dat stelt natuurlijk niks voor. Hij heeft wel eens vaker wat beloofd. En dan die politieke oppositie, als die gaat. Want die heeft nog een heleboel voorwaarden. Iran mag niet komen. En als die gaat, die weet dat ze nog veel meer standing verliest bij die extremisten. Want die zeggen, je mag helemaal niet praten met Kunnen ze alleen maar zeggen dat ze niet willen praten met of geen concessies willen doen of wat dan ook. En de extremisten doen niet mee. Die vechten sowieso door. Dus waar ben je dan mee bezig? Ik begrijp niet goed waarom die hele conferentie er is.
Nee. En die deal die in de maak is, er is nu een voorlopig akkoord. En over een half jaar moet blijken of men zich daar een beetje aan houdt en of het misschien definitiever kan worden tussen de Verenigde Staten en andere westerse landen,
ja, leuk,
en Rusland, ja. en Iran. Ja. Gegeven het feit dat Iran een van de belangrijkste steunpilaren van Assad is en dat daar een soort proxy war tussen Soenieten en Sjiïten gaande is, kan die deal, als dat zich bestendigt, invloed hebben op dit conflict? Ten positieve?
Nou, in ieder geval, ik zou zeggen, ik begrijp niet goed waarom Amerika aarzelt heel erg of Iran mag meedoen aan die conferentie. Die oppositie zegt van ze mogen niet meedoen. Frankrijk zegt ze mogen niet meedoen. Ik vind het altijd stom. Je praat op conferenties natuurlijk met je tegenstanders. Het heeft weinig zin om met je aanhangers te praten. Dus op een moment waarop het toch een zekere beweging in Iran is, vind ik, moet je zo'n land zeker mee laten doen. Want baat het niet, schaadt het niet. Hè? Het kan nooit kwaad om ze. Nou, we zijn nog helemaal nergens met Iran. Ja, we zijn wel ergens. Er is een andere toon. Er is een interim akkoord. Iedereen vindt elkaar een heel klein beetje aardiger. Niet iedereen. Het Amerikaanse congres en Israël vindt ze helemaal niet aardiger.
En in Iran zijn ook nog wel een paar mensen die er bezwaar tegen hebben.
Ja. Maar de grote leider, daar gaat het om, die is nog steeds, dit doen we. Het is heel erg de vraag, denk ik, of dit tot iets gaat leiden, ten eerste. Omdat aan de ene kant Israël en het congres graag willen saboteren, hoe dan ook. En omdat aan de andere kant, ik denk dat ze er in regeringskringen of in machtskringen, kan ik beter zeggen, de regering, dat is de president met zijn kabinet, maar in machtskringen, de grote leider en zijn omgeving, heel veel bezwaar is tegen te veel concessies aan het Westen. Ik denk dat in de komende onderhandelingen zal het Westen, of de P5 plus 1, de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad plus Duitsland, zullen heel veel controlemaatregelen eisen. Zodat ze kunnen garanderen dat Iran geen maatregelen treft die kunnen leiden tot het bezit van een atoomwapen. En dat is het grote probleem, want hoe ver ga je daarin en hoe ver. Je kan daarin heel ver gaan. Dat is in eerdere instantie 2003 ook gebeurd. Toen was er ook een akkoord. Toen heeft Iran zelfs het verrijken van uranium bevroren, wat nu niet is gebeurd. Mm-hmm. En toen eisten de drie Europese landen, die toen de onderhandelaars waren, dat steeds meer controlemogelijkheden. Ik herinner me dat ik in Iran van experts die ik daar sprak, die zei, op een gegeven moment wilden ze echt gewoon toegang tot alle universiteiten en scholen, alle computers daar. Alles, het hield niet op. Alles moest zien. En zover kon het gewoon. Dat uiteindelijk liep dat vast. En dat was nog onder Ghatami, wel eens een nadagen, maar toch. En,
wat een voor Iraanse begrippen liberale president was.
Ja, 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 liberaler dan Rouhani. Rouhani is meer gematigd en toon, maar niet een liberaal. En Obama zal zich genoodzaakt zien om heel vergaande controlemaatregelen te eisen, doordat dat congres maar in zijn rug zit te trappen en omdat Israël aan zijn vestje trekt. De Fransen zijn ook altijd nogal kritisch op dat punt. Die zullen dat ook doen. Ik denk dat het daarop vastloopt, eigenlijk. Omdat de kringen, de machtskringen in Iran, dat niet zullen accepteren en zullen denken dat onder verwijzing naar wat het Westen allemaal eist, ze de bevolking duidelijk kunnen maken dat we niet op onze rug kunnen gaan liggen met onze pootjes omhoog voor alles wat het Westen eist. En vergeet niet, de Islamitische Revolutie was natuurlijk een revolutie voor de internationale onafhankelijkheid van Iran.
Ja.
En niet alleen maar tegen Amerika, ook tegen Rusland. Nog Amerika, nog Rusland. En,
dus nationalisme is de basis van die revolutie.
Ja,
daar zal dit te veel tegen ingaan.
Ja. Ja, onafhankelijkheid. Wij buigen voor niemand.
Ja, ja.
En ik denk dat ze zullen. Want natuurlijk, de bevolking wil van die sancties af, wil een betere economie, wil niet drie banen hebben. Hoewel, ik moet zeggen, ik was vorige maand nog in Iran. En het ziet er prima uit, hoor. Met de bus gereisd naar diverse steden. En het ziet er heel goed uit. Allemaal aardige mensen ontmoet. Maar heel problematisch. Grote werkloosheid. En heel veel jongeren werkloos. Door die sancties. Doordat ze niet alles kunnen produceren, leveren, exporteren. Dus de bevolking, daarom hebben ze Rouhani gekozen. Het was zijn programma. Wil van de sancties af betere economie.
Ja.
En dan accepteren ze dat hele systeem. Dat kan ik je dan ook wel vertellen. Maar ik denk dat de grote leider en zijn machtsfractie denken van, dat kan ik ze best verkopen. Dat we niet meegaan als het Westen te vergaande controlemaatregelen eist. En dat gaan ze doen.
En daar wordt Obama toe gedwongen. Goed. Over Iran, één van je favoriete landen in de regio, zo niet het. Dat beloof ik dan nu de luisteraar, dat we daar het volgende uur nog weer uitgebreid over spraken. Maar het vorige uur heb ik beloofd dat we terug zouden komen op Egypte. Je zei toen, naar aanleiding van de gebeurtenissen van de afgelopen week, waarbij de moslimbroeders door de Egyptische regering tot terroristische organisatie is verklaard, dat een grote stap terug was, nog verder terug dan gewoon pre-Mubarak. Want toen kon de moslimbroederschap nog opereren. Zij het illegaal, maar ze werden gedoogd. Toen die Arabische lente zich aandiende in december 2010... toen Mohamed Bouazizi zich in Tunesië in brand stak, zag jij dat toen aankomen?
Nee, ik zag het helemaal niet aankomen. Nee hoor. Er waren door de jaren heen heel vaak opstootjes, relletjes, protesten in al die landen geweest. Tunesië, Egypte. Je hebt vast ook die kefaya genoeg gezien.
Ja.
Op het Tahrirplein. Heel klein groepje mensen.
Ja.
Heel veel oproerpolitie eromheen, zag je dan. En die werden dan in elkaar gemapt en opgebracht en al dan niet vrijgelaten. Dus er was heel veel. Al die tijd was er best heel veel protest. En nou, we wisten natuurlijk allemaal hoe de situatie was. Jeugdwerkloosheid, onderdrukking, corruptie, alles. Maar ik heb helemaal niet zien aankomen dat op een gegeven moment één zo'n protestje tot zo groot zou uitgroeien. En ik begrijp nog steeds niet waarom eigenlijk. Waarom het ene wel en al die andere niet. Dus al die kafaya's niet en al die zelfverbrandingen. Want Bouazizi was niet de eerste.
Bouazizi was een jongen die met een kraampje in Tunesië op straat probeerde zijn brood te verdienen. En die lastiggevallen werd door corrupte politieagenten die op een gegeven moment zo genoeg van had dat hij zichzelf in brand stak. En dat was de vonk in het kruidvat op dat moment.
Ja.
En drie maanden later was Mubarak weg in Egypte, terwijl dit in Tunesië gebeurde. Dat verspreidde zich als een olievlek. Ja, twee maanden. Ja. Eind februari.
Ja,
dat begrijp je nog steeds niet.
Nee, want Ik heb een paar lezingen in Leiden gegeven. Dat was heel leuk over terug in oktober. Terugkijkend naar de Arabische lente. 4 lezingen. En toen heb ik nog eens goed nagedacht van hoe zat het nou allemaal in elkaar. En de dingen je zag, je kan de fouten van politici zie je dan heel erg goed. En de verkeerde aannames en dergelijke. Maar dan kwam je uit op Bouazizi. Hij was niet de eerste die zich in brand stak. Waarom leidde deze nou net tot tot die verdergaande rellen die niet meer te stoppen waren. Het was wel zo dat, volgens mij al na 2 weken heb ik toen een verhaal geschreven van, Moeten we niet het ondenkbare denken dat Ben Ali eraan gaat? En ik denk nu ook eigenlijk dat Ben Ali ging er aan omdat zijn omgeving hem wipte.
Want dat iedereen... was de president van Tunesië.
Sorry, ja, de sterke man. Ja. De sterke man. De sterke man van Egypte met zijn schoonfamilie enorm corrupt. Ik bedoel, gigantisch corrupt. Dat was. En zo corrupt dat het ook de economie beïnvloedde en dat iedereen het zag. En ik denk eigenlijk dat zijn omgeving, de regering en het legertop en alles, in deze rellen een mooie aanleiding zagen om hem met zijn schoonfamilie te wippen. En te zeggen, nou, genoeg is genoeg. Het is ook een vaag verhaal hoe die weggaat. Hij zegt van ja, mijn vrouw wil op een kleine bedevaarttocht naar Mekka. En dat zal maar doen. En misschien ga ik wel even mee. En dan zegt iedereen, ja, ga maar mee. En dan gaat hij mee. En dan zeggen ze, en kom maar nooit meer terug. En dan is het klaar met. Hij is gewoon overboord gegooid omdat hij zo verschrikkelijk corrupt was.
Ja, dan heb je het over Ben Ali, hè?
Ja.
Egypte.
Mubarak is ook overboord gegooid gewoon.
Door het leger.
Ja. En ik denk dat de reden heel duidelijk is dat er waren steeds meer aanwijzingen dat hij geen verzet bood, hoewel hij zei dat hij dat wel deed, tegen de opvolging door zijn zoon Gamal. En zijn zoon Gamal kwam niet uit het leger. Alle Egyptische presidenten sinds 1952 kwamen uit het leger. Hij was een burger, kwam uit. Hij was een bankier. Of is nog. Hij was bankier. Hij leeft wel, maar is. En was een bedreiging als zodanig met zijn vriendjes voor het leger. Het Egyptische leger heeft enorme belangen in de economie. Er wordt geschat van 15% tot 40% van de Egyptische economie in handen van het leger is. En. Ze waren gigantisch tegen de opvolging door Gamal. Want zij dachten, dan komt hij met zijn bankiers en zakenelite, die een hele andere groep is. En dan kunnen ze wel eens dat allemaal gaan ontmantelen. Ja. Wat wij zo hebben verzameld en waar wij nu greep op hebben.
Zag je dat toen op, wat was het, 25 of 26 februari 2011... toen de hele wereld, en ik ook, zal ik je bekennen, juichte over de Arabische lente en over al die ontzettend leuke jongeren met hun Facebook en hun iPhone en de democratisch potentieel wat daar opeens leek te ontbloeien.
Leek.
Zag je, ja. Maar zag je dat toen ook al meteen zo? Heb je nooit enig sprankje hoop gehad dat daar wel iets moois uit zou kunnen voortkomen?
Nee. Nee. Ten eerste. Zoals. Sorry.
Ja, je bent wat grieperig. Ik heb het vorige uur uitgelegd. Maar.
Zoals ik eerder zei, wij hadden ook op de voorpagina toen dat dit een van de weinige of de eerste staatsgrepen. Eerste staatsgreep was waarvoor het volk stond te juichen. Het was een militaire staatsgreep. Er kwam was geen revolutie. Het was hartstikke leuk. Het zag er prachtig uit. Het was mooi. Er vielen ook nog een heleboel doden. Die laptopjes en het geval dat de islam geen rol speelde, dat werd ook aangehaald door heel wat mensen.
Ja.
Maakte tot. Ondanks alle 800 doden, dat was heel veel hoor, in die paar weken. Tot een hele mediagenieke gebeurtenis die meer beloofde dan erin zat. Zij hebben natuurlijk, ze waren degene die de aanzet gaven tot de staatsgreep. Want zonder deze opstand was er geen staatsgreep misschien geweest. Hm. Misschien ook wel hoor. Hm. Dat het leger hoe dan ook die Gamal niet wilde. Maar misschien hadden ze dat op een andere manier kunnen tegenhouden. Maar als je keek naar wat het gevolg was, naar de consequenties, naar de volg, dan zie je gewoon een junta. Junta's zijn nooit democratisch. Hm. En je zag die oude Tantawi. Die
veldmaarschalk.
Mubarak was luchtmaarschalk. Tantawi was al 30 jaar, vind ik hoeveel jaar, minister van Defensie van Mubarak. Hij was de nieuwe baas van Egypte. Dat was, schoot echt op.
Maar goed, daarna zijn er verkiezingen gekomen. Die zijn gewonnen door de moslimbroeders. Dat is toch een proces geweest dan wat dat leger niet in de hand had.
Ze hebben het dat eerste jaar bijzonder slecht gedaan. En iedereen had... Ja, dat kan je gewoon niet meer geloven als je het van de zomer weer, als je dat weer in herinnering brengt. Ze hebben het buitengewoon slecht gedaan. En er waren allemaal schandalen met incidenten. De militaire tribunalen gingen door. Er werden meer mensen gevangen gezet dan voor de val van Mubarak. Dit om even aan te geven hoeveel revolutie het allemaal was. Dus iedereen had... Ze konden er niet meer onderuit op een gegeven moment om die verkiezingen te organiseren. Dus dat hebben ze gedaan. Die de moslimbroederschap heeft gewonnen. Het interessante is...
En waarom konden ze daar niet onderuit dan? Omdat pure repressie in Egypte op dat moment niet meer mogelijk was?
Op dat moment die pure repressie niet werkte, denk ik. Want ja, het is altijd toch moeilijk om daar te kijken. Dus die verkiezingen kwamen en de moslimbroederschap won. En moet je wel zeggen dat in die grondwet vervolgens wel, conform een afspraak tussen het leger en Morsi, het leger, de belangen van het leger werden beschermd in de grondwet.
Dat is de grote concessie die de moslimbroeders toen hebben gedaan.
Ze hebben gedaan dat het leger zijn economische belangen, zijn altijd minister van Defensie voor geen toezicht op de militaire begroting. Nou, ga maar door. Gewoon, het leger bleef een staat in de staat. Ja.
Zou je dus kunnen zeggen eigenlijk dat het leger in eerste instantie die coup was gepleegd, maar er was toch zoveel losgemaakt in de samenleving dat ze even ook behoorlijk in de war zijn geweest en dat ze langzamerhand zich gehergroepeerd hebben, waardoor ze op dit moment weer zoveel greep op het land kunnen krijgen? Is dat...
Want het is best snel gegaan. Hè? Want als je kijkt hoe kort geleden het allemaal is eigenlijk. Hè?
Ja, we zijn 2 jaar.
Precies. Dus dan krijg je, moet je even kijken. Je krijgt Morsi aan de macht met afspraak. Ik zou denken dat ze misschien het hebben gewoon willen aanzien hoe het verder zou lopen. Want ze hadden uiteindelijk hun afspraak met Morsi. Hun belangen liepen geen gevaar. Dat wil ik even aangeven. Ja. Dat mens slecht is een van mijn uitgangspunten.
Ja.
Maar een ander uitgangspunt is hoe belangrijk belangen zijn. En dat je altijd moet kijken naar, bij de analyse van wat er in het Midden-Oosten gebeurt, wie welke belangen heeft. Omdat dat heel vaak bepaalt wat er gebeurt. En dus de belangen van het leger zijn ontzettend doorslaggevend. Maar die hadden ze bewaard.
Dus als Morsi niet eind vorig jaar die malle, domme, min of meer constitutionele staatsgreep had gepleegd, waarbij die alle macht naar het presidentschap trok, dan had dit nog veel langer kunnen duren en dan had het leger het misschien nog wel een tijdje best gevonden.
Wellicht. Maar ja, het is heel erg hypothetisch. En het ging gewoon heel slecht. Een ander argument waarmee ik dacht dat een echte revolutie in Egypte heel moeilijk zou zijn, is hoe groot en arm het en ongeletterd het is. En als je mij vraagt van welk land, als jij een revolutie mag maken in het Midden-Oosten, welk land neem je dan, of in de Arabische wereld, dan zou ik altijd Tunesië hebben genomen. Omdat een klein land, relatief hoog opgeleid, relatief goede economie, homogeen relatief, alles relatief. Mm-hmm. Maar te doen, maar 10 miljoen inwoners. Maar nooit zou ik Egypte nemen, want zo arm. Wat verwacht je? Je bent een Egyptenaar met $2 per dag. Wat verwacht je van een revolutie? Je wil best een revolutie steunen. Ik denk dat heel veel mensen echt die opstand hebben gesteund. Je wil een einde aan de corruptie. Natuurlijk, want daar heeft iedereen last van. Die vrijheid van meningsuiting is een stuk minder belangrijk. Dat is luxe. Dat was inderdaad van die jongens met die laptopjes. Maar dat was niet van de massa van het volk, denk ik. En je wil gewoon $3 per dag. En vervolgens, wat gaat er gebeuren?
Het wordt 1.
1 of 0. Nou, dat is... He, er is onrust, dus die toeristen komen niet. Die toeristen ben jij van afhankelijk. Ik was in november, vorig jaar, ja, een jaar geleden nog in Egypte. Heel groot, leuk, oud hotel in het centrum van Egypte. Heel oud hotel.
Cairo.
Ja. En waren de enige gasten. En overal personeel. Vreselijk was dat. Ontbijt. Nou, echt een beetje kaas en 3 tomaten en 6 obers. En verder, en wij alleen. Dus geen toerist. En al die mensen die zeiden, ja, die moesten het hele hotel fooi geven natuurlijk. In je eentje, want ja, er waren geen anderen om het te doen. Maar echt buitengewoon treurig. Dus dan krijg je wel op een gegeven moment met een goede volksmenner, dat mensen zeggen, en de volksmenner is volgens mij generaal Sisi dan geworden.
Ja, ik die buitengewoon populair is op het ogenblik.
Ja, ja. Ja, zelfs onder veel liberalen treur genoeg. Ja. Maar dat je zegt, nou, ik ga wel weer demonstreren. Want hoe moet dit nou verder? En dan krijg je afgelopen zomer dat er veel grotere demonstraties komen dan tijdens de Arabische Lente. Dat was heel interessant. Veel meer mensen.
Maar dan nu voor het leger. Ja.
Maar nu voor het leger.
Ja.
Van terug naar af, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Dus.
Ja, ik zou heel graag nu nog van je willen horen hoe dit verder gaat. Maar ik ben bang dat we daar in die laatste minuut die we dit uur nog hebben, niet meer heel erg aan toe komen. Maar nou even heel kort. Er zijn mensen die spreken over een Algerijns scenario, waar ook op een gegeven moment moslimbroederachtige, fundamentalistische groep de verkiezingen won. Daarna een verschrikkelijke, afgezet, bloedige burgeroorlog. Is dat iets wat in Egypte mogelijk is? We hebben nog maar weinig tijd. Dus het is een idiote vraag.
Ik vind dit soort vergelijkingen gaan totaal niet op. Dit soort landen, deze landen lijken niet op elkaar. Het is hetzelfde als de voorspelling dat de Arabische lente over de hele Arabische wereld zich zou verspreiden. Omdat ja, Arabische wereld allemaal hetzelfde. Allemaal verschillende landen, allemaal verschillende reacties. Allemaal verschillende situaties. Vandaar dat deze vergelijking volgens mij totaal niet opgaat.
Dankjewel, we spreken zo meteen verder.
We kregen een Midden-Oosten les van Caroline Roelands. Zo wordt er getwitterd en zo is het maar net. En een hele fijne, levendige les. Dus blijf gewoon luisteren. We zijn 2 uur al bezig. Chris Keijnen in gesprek met Caroline Roelands, Midden-Oosten redacteur van NRC Handelsblad. We zijn er zo even uit, maar gaan dus nog een heel uur door. Tot aan 11 uur. En als u ook mee wilt twitteren, ook met directe vragen of opmerkingen, doe dat en gebruik hashtag marathoninterview. En als u gewoon nog heel ouderwet wil mailen, dan kan dat ook. Dat kan op marathoninterview@vpro.nl. Blijf luisteren. Tot zo dadelijk.